En daarna volgen twee gedeelten uit de Heilige Schrift. Allereerst enkele woorden uit het Johannesevangelie. En vervolgens luisteren we naar een van de zeven brieven. In dit geval uit Openbaring 3, de brief aan Philadelphia. En dat lezen we met elkaar met het oog op wat in uw midden in de orde is. De 31ste zondag, waar het gaat over de bediening van de sleutelen van het hemelrijk.
Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, dien zijn zij gehouden. Dan lezen we verder in Openbaring 3 vanaf vers 7. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd dat gij hebt opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel, mijn Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods en de naam der stad mijn Gods, namelijk des nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel vanuit mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt.
Gemeente, als wij vanavond horen wat het betekent dat de prediking van het evangelie, want daar zal het vanmiddag vooral toch wel over gaan, ook al zijn er twee sleutels, die van de bediening van het woord en van de kerkelijke tucht, om alles in één preek te doen is wat veel. Maar we doen dat in het licht van de woorden die we gelezen hebben en met name dat Christus zelf zegt in Openbaring 3 vers 7, schrijf aan de engel. En u weet, dat is de voorganger van de gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Zullen we ook lezen wat we belijden in zondag 31 met de kerk van de Reformatie. Allereerst de vraag, en die is opgekomen, dat ziet u ook staan, aan het slot van antwoord 82. Daar gaat het over wie tot het avondmaal toegelaten mogen worden. En dan komt die uitdrukking aan het eind naar voren, de sleutelen van het hemelrijk. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk, zo klinkt de vraag. Nu, dat is de verkondiging van het heilig evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan en voor de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten. Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen, alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Dan lezen we ook vraag en antwoord 85 erbij, waar het over de tweede sleutel gaat. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten? En let u op de volgorde. Bij de eerste sleutel was het ontsloten en toegesloten. En nu in omgekeerde volgorde. En dat heeft alles te maken met de werking van de kerkelijke tucht. Nu, hoe gaat dat toe? Alzo, als en opnieuw. Volgens het bevel van Christus, degene die onder christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijn, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente, of degene die van de gemeente ertoe verordineerd zijn, dus dat is de kerkenraad, aangebracht worden. En zo zal zij aan de vermaning zich en zo zij zich aan de vermaning niet storen van hen door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Gemeente, wat vanmiddag voor ons ligt, dat geeft heel wat stof tot nadenken voor iedere dienaar van het woord. Maar daar ga ik het niet met u over hebben. Wie heeft de sleutel? Wie heeft de sleutel van de kerk? Ja, dat is de koster. En er zullen nog andere mensen zijn die een sleutel van de kerk hebben. En ik denk zeker nu het gebouw vernieuwd is, dat er een soort sleutelplan is, zodat niet iedereen zomaar van de sleutel gebruik kan maken en zeggen, nou, ik heb nou eens zin om de deur open te zetten. Of stel dat iemand op het dwaze gedachte zou komen dat de koster vanmiddag om 4:15 de deur opengezet had en een ander zou zeggen, nou nee, ik heb liever dat die mensen vandaag gewoon eens thuis blijven, dus die komt ook met zijn sleutel en die draait de deur weer op slot. Een sleuteldrager ben je niet zomaar. Je krijgt ook niet van iedereen zomaar een sleutel. Ik denk dat u heel wat mensen kent waarvan u zegt, maar die krijgt mijn sleutel niet. En daar hebt u dan wel een bepaalde reden voor. U hebt het weer aangedurfd. een predikant beroepen. Weet u wat u gedaan hebt? Wat verwacht u van hem? Daar kun je natuurlijk allerlei dingen bij in gaan vullen. Maar wat is zijn roeping, als het goed is? En de roeping van iedere dienaar van het woord, dat is dat hij met een sleutel op zak komt. En zelfs twee, maar ik beperk me vanavond, had ik al gezegd vanmiddag, vooral tot die ene sleutel, de verkondiging van het heilige evangelie. En dat moet hij dan zo doen dat duidelijk is. En daar gaat het om, gemeente, in iedere kerkdienst. Dat u weet en dat jij het weet. Binnen of buiten. Waar zit u? Als het gaat om de sleutelmacht van die aan de orde komt dus in zondag 31, de sleutelen van het hemelrijk, dan is duidelijk dat die eerste sleutel dus gaat over de verkondiging van het evangelie. Maar wie heeft nu eigenlijk sleutelbevoegdheid? Is het echt zo, zoals ik dan nu tot nog toe gesuggereerd heb, dat dienaren van het woord geroepen zijn om dus de sleutel van het koninkrijk, van het hemelrijk, dus niet de sleutel van de kerk als kerkgebouw, maar er is een sleutel die heeft te maken met de toegang tot het hemelrijk. Het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God. Waar is de deur naar het koninkrijk der hemelen? Die is hier. En de deur die gaat open. En dicht. Maar wie doet dat? Daar moet je voor bevoegd zijn. En dat is al allereerst, gemeente, de zaak van Christus zelf. En daarom Openbaring 3. Hij draagt de sleutel van David. Hij opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Dat komt ten diepste geen mens toe. Dat gaat niet goed. Als zomaar iemand een sleutel op zak heeft en die bemachtigt, en die gaat zelf bepalen, u binnen, jij niet, naar buiten, en ga zo maar door. Je moet er niet aan denken. Ja, nou zeg ik toch wat over dienaren van het woord, maar daar ontkom je niet aan, gemeente. Dat je iemand buitensluit die God insluit en die je insluit die God buitensluit vanwege zijn ongeloof en onbekeerlijkheid. En daarom is er één die kan zeggen, ik heb de sleutel van David. En dan toch even tussendoor, gemeente, waar komt dat beeld vandaan? En u hebt misschien wel een Bijbel met verwijsteksten, dan hebt u het al lang gezien. Dit is een oud-testamentisch beeld. Jesaja 22, dan gaat het over iemand die de sleutel draagt. En dat was vaak dan een sleutel als symbool op de schouder, zo wordt dat meestal voorgesteld. En dat gaat daar over Sebna, die opgevolgd wordt door Eliakim. Maar die zijn schatbewaarder van de koning. Een koning geeft zijn sleutels niet aan een of andere portier. Die vervolgens kan zeggen, nou, die man die vind ik best wel aardig. Laat die maar bij de koning binnen en nee, die vrouw, daar heb ik niks mee. Laat dat mens maar buiten. Hij geeft die sleutels niet aan een portier. Zo mag u die sleutelfunctie niet zien. Het gaat over de sleutel die toegang geeft tot de schatten van de koning. De hofmaarschalk. Of wat je het Nieuwe Testament ook wel in onze vertaling tegenkomt, de huisbewaarder. Zeg maar de huiseconoom. Die de huishouding van God zo moet regelen dat het overeenkomstig de wil van God is. En dat hij daarom, als hij naar de voorraadkamer gaat, de schatkamer van de koning, en hij doet die deur open, en iemand zou hem op zijn schouder tikken en zeggen, wat doe je daar? Dan kan hij zeggen, ik ben aangesteld, ik ben bevoegd, ik heb volmacht gekregen van de koning. En om dat beeld maar even vast te houden, stel dat de sleuteldrager iets uit de schatten van de koning haalt. En hij loopt daarmee naar de poort van het paleis. En hij opent die deur en hij zegt, van de koning. Daar kan die bedelaar aan de deur niet meer omheen. Hij kan natuurlijk wel beginnen, is het echt waar? Heeft de koning dat zelf gezegd? Van wie krijgt hij het? De bedelaar ziet de hofmaarschalk. En in die hofmaarschalk weet hij, het is van de koning zelf. Als het ware komt dat geschenk uit de voorraadkamer van de koning via de handen van die hofmaarschalk, wordt het mij gegeven. En ik mag dat aannemen. Houdt u dat dus vast. Er is iemand namens de koning die eigenlijk de enige echte bevoegde is om over zijn eigen schatten te beschikken. De enige die over de schatten van het hemelrijk beschikt, over de voorraadkamer van het heil waar de schatten van de koning opgestapeld liggen. Heb u trouwens enig idee wat er in die voorraadkamer ligt? Eén ding komt in de catechismus met name aan de orde. Maar dat is niet maar één ding. Is dat niet één van de grote schatten uit de voorraadkamer van de koning die zegt, ik heb de sleutel, David. Ik open mijn schatkamer en dan kan er vrij uitgedeeld worden. Ja, de keerzijde. Maar daar begint het niet en nooit mee. Het zal aan de koning niet liggen. En als het goed is aan geen enkele sleuteldrager. Als hij de sleutel van het hemelrijk bedient in de verkondiging van het evangelie, dan gaat het allereerst om ontsluiten, uitdelen. Wie ook maar aan de poort van de koning klopt, bedelaar. Als in de verkondiging van het evangelie de schatkamer van het woord, de schatkamer van het heil, de schatkamer van de koning opengaat. En er wordt uitgedeeld woordelijk. Zo gaat de uitdeling nu eenmaal. Er komen geen pakketjes uw kant op. Waarschijnlijk gooi ik ze ook allemaal mis. Maar omdat de schatkamer van de koning open is en de grote schat van de vergeving van zonde die hij zelf verworven heeft, waar we vanmorgen over hoorden, in de weg van zijn lijden en sterven. Ik laat dat nu even verder rusten. Daar wordt de schat alleen maar onnoemelijk veel mooier van. Maar als die grote schat van de vergeving van zonde verkondigd wordt, dan dwarrelen er geen briefjes ook niet door de kerk. Geen pakketjes, geen losse briefjes. Maar hoe dan wel? De belofte van het evangelie wordt verkondigd. Dat al wie een ieder, en laat die woorden alstublieft tot u doordringen, als namens de koning het evangelie verkondigd wordt, in de dienst van het woord. Niet met machtswoorden van een dominee, alstublieft. Het grote gevaar, levensgevaar. Van dienaren van het woord die eigenmachtig zomaar stellige uitspraken doen, als bindende uitspraken, terwijl dat helemaal niet uit het woord van God komt, maar misschien wel over het woord van God. Of uit een bepaald inzicht. En vandaar.
Ja, gemeente, ik heb dat net al een keer gezegd, dat moet ik niet iedere keer zeggen. Maar ik merk dat ik er ook weer niet helemaal omheen kan. Die sleuteldrager. Die gedelegeerde is, hè? Dat hebt u begrepen. Er is er maar één die werkelijk sleutelmacht heeft en dat is Jezus Christus zelf. Maar die dienst uitbesteedt aan hen die hij daartoe geroepen heeft, volmacht gegeven heeft. Zodat er toch, en dat zijn grote woorden, gemeente, wiens zonde u vergeeft, die zijn ze vergeven. En als u iemand zonde houdt, dan zijn ze gehouden. Of in de variant van Matteüs, zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult onbinden op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Maar vindt u het hopelijk geen wonder, gemeente, dat een sleuteldrager die gesteld is, laat ik het dan zo zeggen, in de bediening van de sleutel van het hemelrijk. Dat is eigenlijk beter gezegd, want ik geloof eigenlijk niet eens dat je kunt zeggen dat een predikant de sleuteldrager is. Hij is in de bediening van de sleutel van het hemelrijk gesteld. En zo mag hij zijn sleutel in de prediking van het woord gebruiken. En nu draai ik er toch nog weer omheen. Maar vindt u het wonder dat de handen toch af en toe beven. En waarom zeg ik dit? Omdat de sleutel gedelegeerde er één is die door u geroepen is. Ja, allereerst door God. Maar mits dien door de gemeente, ik zeg het nu even expres omgekeerd zoals in de formulier staat, door de gemeente en mits dien door God zelf. Maar daar bent u dus bij betrokken en dat wil dus zeggen dat de bediening van de sleutelmacht, dat is wat Calvijn zegt, aan de kerk allereerst gegeven is, omdat de dienst van het woord is. Dus houdt u die lijn vast. Eén is koning van de kerk. Hij bepaalt wie de deur mag openen en sluiten. En via zo'n geroepene doet hij dat zelf. Naar zijn eigen woord. Wat is die sleutel? De verkondiging van het evangelie. Hoe functioneert die sleutel dan? Er wordt iets tegen allen gezegd. Maar ook tegen ieder persoonlijk. Dat. En hier hebt u het uit de voorraadkamer van de koning. Zo dikwijls als u de belofte van het evangelie, bedelaar, met een waar geloof aanneemt, wat wil je anders? Dat u openlijk verkondigd wordt, betuigd wordt, dat is geen fluisteren. Dat wordt openlijk verkondigd en betuigd. Prachtige typering van waar het in de prediking om gaat. Dat zo dikwijls als wij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, beaam. Ons de vergeving van zonden geschonken is. De zonden vergeven zijn. Er gebeurt wat in de tegenwoordige tijd. En dat zo dikwijls als, dat laat dus ook zien dat het een heel dwaze gedachte is, dat toch even terzijde, dat je eenmaal vergeving van zonden hebt. En dat heb je dan als een soort bewijs op zak. Toen en daar mocht ik geloven dat mijn zonden vergeven zijn. Maar zo werkt het toch niet? Dan krijg je toch dat dwaze. Ik kan het niet anders noemen, denk ik. Mag het ook niet anders noemen. Het idee, ja, in de kerk gaat het altijd over vergeving van zonden. Dat weten we langzamerhand wel. En als je toch gelooft dat Jezus Christus voor je zonden gestorven is, dan is dat toch allemaal, dan zijn toch alle zonden vergeven? Ja. Nou, en dan hoef ik toch niet iedere keer. Gemeente, daar zit een gedachte achter. Of als rekensommetje. Maar misschien ook wel heel bevindelijk. Dat een bepaalde ervaring bepalend is of je vergeving van zonde hebt, ja dan nee. Maar dat is niet wat in zondag 31 beleden wordt. Dat is ook niet zoals de grote sleuteldrager tegen die ene vrouw zei. Weet u wel, Lucas 7, als zij bij Jezus komt en met haar tranen hem wast en afdroogt met haar haren, waar die woorden volgen. Haar is veel vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Ze waren vergeven die zonde. En waar eindigt het dan mee? Ga heen. Uw zonden zijn u vergeven. Ga heen in vrede. En die vrouw heeft niet gereageerd. Maar dat had u toch al gedaan? Iedere keer weer. Leven uit Gods mond. Iedere keer weer horen. Uw zonden zijn u vergeven. Om Christus wil. Zo dikwijls als u de belofte van het evangelie aanneemt met een ware geloof. Je hebt de vergeving van zonden niet op zak. In het beeld van Luther, waarom ga je iedere keer naar de kerk? Omdat ik iedere keer weer, wat hij dan noemt de pardonbrief, de brief waarin staat, uw zonden zijn u vergeven, ik wil hem iedere week weer ontvangen. En alleen dan kan ik weer verder. Maar ik weet niet, zo goed kennen we elkaar niet, hoe u over het algemeen naar de verkondiging van het woord van God luistert. En u moet met deze woorden beslist niet iets horen van dat ik daar enig aarzeling bij heb, of dat u dat wel doet, want u doet het. Maar ik bedoel met het hoe. Ik hoop dat er niet meer iemand is die altijd nog weer achter de woorden van de verkondiging toch nog weer gaat zitten. Ja, hij zei dat wel. Maar wie zegt dat God het ook zegt? En dat Christus het ermee eens is, om zo maar te zeggen. En dan kan ik natuurlijk zeggen, en dat wil ik ook zeggen, daar zal de Heilige Geest u van overtuigen. Van ieder woord uit Jezus mond. Zeker doet hij dat. En daarom bidden we ook om zijn werk. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht. En dat brengt zondag 31 ons bij. Om, laat ik het zeggen, met een heel bekende belijdenis uit de tijd van de reformatie, om de verkondiging van het woord van God en zo zei Boelinger het, de verkondiging van het woord van God is het woord van God. Nee, en dat is niet omdat er iemand dominee is. En nog minder omdat hij zich zo voelt. Maar dat is, het is gelijkteken dat God in zijn hand heeft. Dat alleen de geest werkelijkheid maakt, maar dan ook werkelijkheid. En het moet ook wel, gemeente. En dat geldt net zo goed voor de keerzijde. Waarom moet het? Omdat u hier in de Bethelkerk moet horen. Hoe God zal oordelen nu. En voor zijn troon. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Bedelaar, hoor het woord van de koning. En wie zo hem, dat is een ouderwets woord, toevalt, zo zijn woord aanneemt, hij, zij mag weten, als ik voor de koning kom, dan weet hij het. Hij kent mij. Als een bedelaar aan zijn troon. Als iemand die zo ook de belofte van zijn evangelie ontvangen heeft in het hart. Aangenomen heeft. Maar ook de keerzijde. Wie de Zoon ongehoorzaam is. Wie de toorn van God ligt op u en op jou, de eeuwige verdoemenis. Zo lang u zich niet bekeert, er geen verandering komt, er geen vlucht komt naar hem, er geen bedelaar is aan de troon, zo lang als we eigen baas willen blijven. Zolang als we met de nek naar God toe in de kerk zitten. Dat als u eerlijk in uw kerkbank gaat zitten. Dat je eigenlijk omgedraaid moet gaan zitten nu. Omdat u van deze koning niet gediend bent. En gemeente, natuurlijk hoop ik. Dat ik het over niemand heb. Want hoe kan het? Terwijl de eerste bedoeling is ontsluiten. Dat je door je eigenzinnigheid, eigen dwaasheid, je eigen verblinding. En noem heel die ellendige woordenschat maar op. Van ons, dat je de heerlijkste dingen kunt horen en vervolgens door de deur naar buiten loopt en niet beseft dat er op dat moment een deur in het slot valt. De koning doet de deur dicht. Nee, niet, nog niet, om u voorgoed buiten te sluiten. Maar wel om duidelijk te maken dat je dingen niet uit kunt stellen. Morgen, we weten allemaal, die duivelse verzoeking over morgen. Maar zolang zij zich niet bekeren en u even En dat is echt even terzijde iets over de kerkelijke tucht. Dat gaat over uitsluiten. Dat gaat over een deur dicht. En daar zou veel over te zeggen zijn, over het gebrek aan kerkelijke tucht en al die dingen meer. Maar laten we vooral dit bedenken, dat zelfs de kerkelijke tucht niet bedoeld is om te zeggen, nou, ga alsjeblieft naar buiten. En kom ook maar niet meer terug. Want je bent bepaald geen eer voor onze gemeente. We zien je eigenlijk liever maar gaan. Dan zijn we van je af. En dan kun je ook nog wat aardigs erbij zeggen, dan ben je van ons ook af. Maar zo aardig is dat niet, want hij of zij mag niet van u af. Want de tucht is het laatste wat God wil gebruiken om tegen een man of vrouw of tegen een jongere te zeggen, kom nou terug. Hierheen. Ja, maar daar kom ik voor een gesloten deur te staan. Nee, nog niet. Omdat het heden is van de genade. En omdat bekering, evenals geloof, beide vormen de scharnieren van de deur die toegang geeft tot het koninkrijk der hemelen. En dan ziet u, gemeente, aan de ene kant is het Christus die opent en niemand sluit en die sluit en niemand opent. En dat is het eerste. En tegelijkertijd blijkt, ook in het antwoord van zondag 31, dat geloof, ongeloof, beslissend is voor de werking van de deur, mag ik het zo zeggen. Hoe de sleutel in het slot draait. Geloof draait de deur open. Onbekeerlijkheid, ongeloof, deur dicht. En naar dat getuigenis wat u hier, zondag aan zondag hoort, zal God oordelen. Ik veroordeel u niet, zei Jezus. Het woord dat u gehoord hebt, dat zal u oordelen. En je moet er niet aan denken, wel. Ik weet eigenlijk niet eens waar ik moet beginnen, gemeente, omdat de schatkamer zo vol is. Maar wend u tot mij. En word behouden. Alle gij einde der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. Daar zit de belofte van het evangelie in. Dat wie dan ook maar met deze uitnodiging tot hem komt, die is welkom. Is niet één van jullie. Misschien heb je van de week wel een verjaardagsfeestje. En dan krijg je eerst een uitnodiging. Kijk, als je geen uitnodiging hebt en je gaat naar dat huis toe, dan zegt die moeder misschien, wat kom jij nou doen? Maar als je een uitnodiging gekregen hebt, dan verwachten ze je. Ziet u hem staan? En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Voordat er één woord uit zijn mond kwam, vader, Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben het niet waard om ingesloten te worden. Maar laat het niet zo zijn als een van jullie een uitnodiging gekregen heeft. En je zegt thuis, ik heb geen zin. Ik vind er helemaal niet aardig. Ik vind een grote kat. Ga er niet naartoe. Maar moet je niet zeggen, dat begrijpt u toch wel? Nou, dat begrijp ik niet. En dat begrijpt eigenlijk niemand. Want dat meisje wat je uitnodigde, of die jongen, dat maakt niet uit. Die verwacht je. En als hij je verwacht en die ouders verwachten dat jij ook op dat kinderfeestje, verjaardagsfeestje komt. En je doet net alsof je nooit die uitnodiging gehoord hebt. Wat doe je dan? Je beledigt degene die jou een uitnodiging stuurde. Je doet pijn, je kwetst. Je laat van je afkeer, ik wil jou niet, merken. En wat er vanmiddag gebeurd is, er staat iemand aan de deur. Met de uitnodiging in zijn hand. En hij zegt, waarom kwam je niet? Terwijl ik riep. Heden, als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Nog even terug naar de andere kant. De schatkamer van de koning is open. Er is een vrijgevige God in de belofte van het evangelie. Verkondigt hij allen en een ieder. Dat zo waarachtig het doopwater op uw voorhoofd aangebracht is. U de vergeving van zonde. En de vernieuwing van uw leven. In Christus hebt. En dat hij met geen andere bedoeling het woord van hem laat verkondigen. Dan dat de geest zo toe-eigent, toepast, wat in de verkondiging via onze oren tot ons hart zoekt door te dringen. En het is niet zomaar gemeend, dat tot 7 keer toe, wie oren heeft, die horen. Zalig die het woord van God horen en bewaren. Wie oren heeft, die horen. Wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. Gemeente, we gaan naar huis. De sleutel zit in het slot. Hij komt om te openen. En daarom bid ik u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat is zijn wens en de mijne. Amen.